Sterven om te leven. Sterven om te leven. Je kan het ook als ondertitel geven, het gekruisigde leven. En ik wil beginnen met een voorbeeld voor de kinderen. Want ik denk dat de kinderen uit groep 3 en 4 en ook wel oudere kinderen hier zijn. Ik heb het wel eens vaker gebruikt, maar ik vind het toch altijd wel weer mooi om te vertellen. Toen ik vroeger, ik denk 10 jaar was, misschien 8 jaar, ging ik regelmatig in het dorp waar ik woonde op zoek naar kastanjes. In de herfst, in september of oktober, dan lieten die prachtige kastanjes, het plaatje mag getoond worden, de plaatjes mogen getoond. Daar had je zo'n straat, ik heb er even een foto van gemaakt, waar die grote kastanjebomen stonden. En dan in september, oktober, dan vielen die kastanjes en dan zagen ze er inderdaad zo uit zoals je al zag op dat plaatje. Wat ik helemaal mooi vond, is als je zulke kastanjes vond, jongens en meiden. Ik heb hier een beetje een doffe kastanje. Maar dit zijn die kastanjes die net uit hun bolsters komen. Die glanzen zo mooi, hè? Zie je dat? Zeker als je die zo kan openbreken, zo'n bolster, dan zie je eigenlijk al die bruine. Dit is nou echt kastanjebruin. Een kastanjebruine kastanje komt je dan tegemoet. En ik deed ze dan, volgende plaatje, in een mandje of in een tasje en ik nam ze mee naar huis. En thuis had ik een mooi raamkozijn, een beetje op hoogte. En daar legde ik dan de mooiste volle kastanjes in, zo. Als ze nog een beetje van dat plaksel hadden, dan wreef ik ze helemaal schoon, dat ze echt helemaal glansden. En dan kon je er ook mee spelen. Je kon er allerlei dingetjes van maken, met van die satéprikkertjes, weet je wel. Nou, dat was ik vaak aan het doen. En ik kan me herinneren dat mijn moeder een keer tegen mij zei, Leander, het is heel mooi die kastanjes, maar een kastanje is eigenlijk niet om mee te spelen. Een kastanje is eigenlijk bedoeld om in de aarde te zaaien. Het is een zaad wat bedoeld is om weer onder de grond te gaan, volgende plaatje, zodat er onder de grond in die donkere aarde zo'n sprietje uit kan komen. Weet je hoe je dat ook wel noemt? De kastanje sterft dan, die buitenkant sterft. Die breekt op een gegeven moment open en dan komt er zo'n sprietje uit, zie je hem? En als dat sprietje groeit, volgende plaatje, dan wordt het, nog een plaatje, iets groter, dan wordt het uiteindelijk een kastanjeboompje. Dat kan leiden tot, inderdaad, een hele grote kastanjeboom met al die vruchten, zie je dat? En als die weer in de grond vallen, laatste plaatje, dan heb je een heel kastanjebos. Deze kastanje leeft om te sterven, en hij sterft om te leven. En dat is, lieve mensen, ook een geestelijk principe. Sterven om te leven, dat is een heel belangrijk principe in het Koninkrijk van God. En ik wil vandaag daar met jullie over nadenken. Sterven om te leven. En ik waarschuw je, we zijn vandaag op het kerkhof van de christen. Niet het letterlijke kerkhof, maar het geestelijk kerkhof. Wij die geroepen zijn om te sterven, om uiteindelijk leven voor te brengen, wat veel meer leven is dan alleen die ene kastanje. Stel dat die niet zou sterven, als je je leven zou willen behouden, dan zul je het verliezen. Maar als je je leven verliest, dat is het geheim van het koninkrijk, dan zul je het vinden en dan zul je vrucht dragen. We gaan een paar gedeeltes lezen. We beginnen in 2 Korinthe 5. Daar lezen we vers 14 en 15. Ik heb vandaag een beetje een themapreek, dus ik heb niet één bijbelgedeelte. Tot mijn spijt voor alle liefhebbers van bijbelverklarende prediking. Vandaag niet meer een thema. En we lezen 3 gedeeltes. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. In onze gemeente in Middelburg heb ik een serie gedaan over, ben ik bezig met een serie over metamorfose, verandering. En een van de preken, dit was de 4e in de serie, was sterven om te leven. Metamorfose heeft alles te maken met een rups die een vlinder wordt, vandaar dat je wel eens op die dia's een vlindertje ziet. Dat heeft te maken dus met de metafoor van metamorfose, gedaanteverandering. Nou, 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Daar schrijft de apostel Paulus: want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Vers 1 tot 7. Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dan de laatste verse, Johannes 12, vers 24. Jongens en meiden, als je thuis vraagt waar staat dat van de kastanje in de Bijbel, nou, dan moet je naar Johannes 12, dus gaat het alleen niet over een kastanje, maar over een tarwekorrel. En Jezus heeft het daar over zichzelf, maar het geldt ook voor zijn volgelingen. Johannes 12, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ik wil 3 facetten over sterven om te leven met jullie bespreken. Allereerst dat het een vergeten waarheid is. Ik wil er ook bij stilstaan dat het een geweldig bevrijdende waarheid is. En tot slot, wij eindigen persoonlijk, dat dit ook een persoonlijke waarheid is die jou en mij als christen enorm kan helpen. Eerst dat het een vergeten waarheid is. Christenen zijn stervende mensen. Even voor de helderheid. Als je vanmiddag misschien voor het eerst, of als je nog niet zo vaak in de kerk geweest bent, zou je kunnen denken dat ik het heb over de fysieke dood. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet dat hun lichaam eens zal sterven. Dat is ook zo als Jezus nog niet is teruggekomen. Maar ik bedoel vanmiddag dat christenen sterven aan zichzelf. Volgens Romeinen 6 zijn christenen gekruisigde mensen. Hun oude, zondige natuur sterft een taaie dood. Dat is een geweldige waarheid, een geweldige kracht ook. Eigenlijk, misschien klinkt het voor jou een beetje negatief, maar ik hoop vanmiddag dat de Heilige Geest je hier licht over geeft. Dit is een uniek kenmerk van het christendom. Een radicale waarheid die de wereld op haar grondvesten zou kunnen doen dreunen als christenen dit stervende leven zouden leven. Ik zeg niet dat het makkelijk is. We gaan het vanmiddag hebben over hoe heerlijk het is en hoe bevrijdend het kan zijn als we dit door de kracht van de Heilige Geest leren leven. Het gaat over de kracht van het kruis in het leven van de gelovigen. Hoe omschrijft Paulus het in 2 Korinthe 5? Hij zegt daar, heel eenvoudig eigenlijk, dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Wat een getuigenis. Dat als je leeft, als je door het geloof in de Heer Jezus leeft, dat je tot leven bent gekomen, je hebt vergeving ontvangen, er is een nieuwe start in je leven gekomen. Je kan zeggen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En dat betekent in de praktijk dat ik niet meer voor mijzelf leef. Zeker weten dat dat een getuigenis is in deze wereld. Wij leven in de 21ste eeuw. Misschien moet ik je even wakker maken. We leven in de 21ste eeuw. In een wereld waarin iedereen maar doet wat hij wil, maakt het gekruisigde leven verschil. Heer, help ons onszelf te verliezen om de hoogste vreugde te vinden in u. Ik zei, dit is een vergeten waarheid. Waarom, zeg je misschien? Nou, de wereld kan je die waarheid doen vergeten. Wij leven in een tijd, in een maatschappij, waarin ontplooiing, zelfverwezenlijking, heel belangrijk is. Je zou zelfs kunnen zeggen, zelfaanbidding is de nieuwe religie van deze tijd. Jezelf zijn, jezelf leren kennen, jezelf aanvaarden, jezelf promoten, jezelf tonen aan de wereld. Dat zijn begrippen die eigenlijk heel normaal zijn in deze tijd. Heel veel preken in de kerk en thema's in de kerk hebben alles te maken met bijvoorbeeld zelfaanvaarding of zelfvergeving. Nou, daar heeft Luther en Calvin en Whitfield en Wesley hebben daar nooit over gepreekt. Het heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven. Ik zeg niet dat het per se slechte thema's zijn, maar het heeft er alles mee te maken dat de wereld ons die focus geeft. Met name social media roept je op om het beste uit jezelf te halen. Iemand te zijn. Je zou bijna kunnen zeggen de American Dream te leven. En dan moet je voor jezelf opkomen. Je moet sterk zijn. Je eigen rechten laten gelden. Je moet je mannetje of je vrouwtje staan. Je moet assertief zijn. En als je dat niet bent, kun je daar op de basisschool wel een cursus voor volgen. Niemand anders doet het. Zorg goed voor jezelf. Behartig jouw belangen. Dat tekent onze tijd. Ik vond in de voorbereiding een quote van een Vlaamse socioloog. Een tijdgenoot van ons. Het is echt heel interessant. Ik ben daar veel over aan het denken geweest. Ik weet niet of hij een christen is. Ik denk het niet. Hij beroept zich niet op het christendom. Maar hij zegt het zo. En dit is zo tekenend. Hij zegt, de kinderen van onze generatie, de kinderen van onze tijd, worden gepromoot om het leven zelf vorm te geven op zo'n manier die hen zelf het beste lijkt. Er is geen generatie, zegt hij, die zo sterk is opgegroeid met de gedachte, jij mag er zijn, jij bent het waard, heb jezelf lief, jij kunt het, jij bent uniek, jij. En hij zegt, en tegelijkertijd is er geen generatie die zo worstelt met zichzelf als de huidige generatie. Er is geen generatie die zo worstelt om te komen tot een stabiel leven, waarin je je verantwoordelijkheden neemt en iets te betekenen voor de maatschappij, dan deze generatie, terwijl dat juist de generatie is die meer dan ooit gehoord heeft, je mag er zijn, je bent uniek, je bent van waarde, accepteer jezelf, kom op voor jezelf, bereik het, ontwikkel jezelf, ontplooi jezelf. Kortom, de wereld zegt, leef voor jezelf. En de christen zegt, sterf aan jezelf. Leuk man in de kerk. Die christelijke boodschap is tegendraads. Niet meer voor jezelf leven. Een christen leeft niet meer voor zichzelf, voor zijn eigen welbevinden, zijn eigen gelijk, zijn eigen geluk, zijn eigen comfort, zijn eigen roem, zijn eigen bezit. Een christen is een stervend mens. Dat was, lieve mensen, het USP, het unique selling point, weet je modern gezegd, van het christendom in de vroege eeuw. Daar heb ik een citaat van, staat op het scherm. Er is een brief aan Diognetus uit de 2e eeuw, waarin hij christenen beschrijft. En hij zegt, zij, de christenen, zijn wel in het vlees, maar leven niet naar het vlees. Ze brengen hun tijd op aarde door, maar zijn burger van de hemel. Ze hebben allen lief en worden door allen vervolgd. Ze zijn arm en maken velen rijk. Ze missen alles en hebben overvloed in alles. Ze worden smadelijk behandeld en zij eren zelf. Een vergeten boodschap, die van het stervende leven, de maatschappij, de tijdgeest, zou je die kant van het kruis kunnen doen vergeten. Maar we moeten niet alleen naar de maatschappij wijzen. Samen met die Vlaamse socioloog, hoewel die goede dingen zegt, we moeten ook naar onszelf kijken. Want ook wij, met ons vergeetachtige brein, zijn geneigd om die waarheid heel snel te vergeten. Ons zondige hart wil deze waarheid als het ware van tafel duwen. En daarom moet Paulus de gelovigen hier regelmatig aan herinneren. Kijk bijvoorbeeld naar Romeinen hoofdstuk 6. Paulus zegt daar, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Vers 6, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dit weten wij toch? Met andere woorden, zijn we het soms vergeten? Wij die in Christus gedoopt zijn, wij zijn ook met hem gestorven. Als je een doopdienst hebt, volgens mij volgende week toch, als ik het goed begreep. Het is echt dus een begrafenisdienst. Ik weet niet wie er begraven gaan worden. Maar, en wie ooit gedoopt is en wie begraven is. Het is een begrafenis van ons oude leven, waarin we zelf op de troon zaten en de baas waren, de auteurs waren van ons leven. En in Colossense 3 zegt Paulus, volgende dia, moet je nagaan, hè? Waarschijnlijk is deze tekst voor jou heel bekend, maar moet je nagaan. Dit is de boodschap, want u bent gestorven. Punt. Hallo? U bent gestorven. Dat kan niet. Ik lees een brief waarin staat, u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een werkelijkheid. Maar ook vers 5, twee versen verder. Dus, als je dan gestorven bent, neem die werkelijkheid serieus en neem je verantwoordelijkheid. Dood dan ook uw leden die op de aarde zijn. Jij die gestorven bent, je moet jezelf ook blijven doden. De zondige hartstochten die in jou wonen. Klaarblijkelijk is ons geheugen zo slecht en ons zondige hart zo sterk, dat we daar voortdurend aan herinnerd moeten worden. En dat moet ook in de kerk gebeuren. In de kerk moeten we de boodschap van het kruis uitdragen. Maar eerlijk is eerlijk, dat is een beetje een scherpe noot van vanmiddag. De bevrijding komt straks, hè? We hebben het even over de vergeten waarheid. Ook in de kerk vergeten we vaak deze waarheid. In orthodoxe zware kringen zeggen we vaak, ik ellendig mens, ik ben zondig tot mijn laatste snik. Het is niks en het wordt nooit niks. Het is wel zo'n beetje. Daarboven straks, daarboven. Alsof het koninkrijk van God nu niet zichtbaar wordt in ons leven. En aan de andere kant van het spectrum zingen we frivol, ik ben een parel in Gods hand. Jezus houdt van ons, komt allemaal goed. Maar ondertussen ontbreekt het aan kracht, aan Gods vrucht, aan radicaliteit. En als deze tijd iets nodig heeft, ik zeg het ook tegen mezelf, is dat het. Christenen die dat omgekeerde leven leven. Christenen die net als in de tweede eeuw andersom zijn. Upside down zou je kunnen zeggen. Die leren om te sterven aan zichzelf en te leven met Christus. Want dat is natuurlijk de andere kant. Er was een cultuurcriticus, Mencken, in Amerika, die zei, Christianity in the Western world is a mile wide, but an inch deep. Kilometers wijd, maar een paar centimeter diep. Stervende leven, het gekruisigde leven, is een vergeten waarheid. Maar lieve mensen, het is ook, ga er even voor zitten, het is een bevrijdende waarheid. En dit is de mooie kant. Want hoe zit het nu precies? Laten we even 2 Korinthe 4, vers 15 en 14 erbij nemen. Wat staat daar? Als je je Bijbel nog voor je hebt, even naar 2 Korinthe 5. We lezen de versen nog een keer. We zoomen er even op in. Daar staat. Want, ik wacht eventjes. Ik hoor mensen bladeren, ik zal even wachten. Wat staat daar? Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dat is de linkerkant, zou ik willen zeggen, van het kruis. Of de ene kant van het kruis. Paulus zegt hier, Christus is voor ons gestorven. Lieve mensen, dit is die bekende kant van het kruis. Dat wij, die zondaren zijn, in het evangelie horen, jij kunt niet tot de hemel opklimmen, jij kunt geen vrede sluiten met God, vanuit jezelf ben je verloren, maar Christus is naar de wereld gekomen, God heeft zijn liefde voor ons bevestigd, dat Christus naar de wereld is gekomen en Christus aan het kruis is gestorven en hij heeft daar in jouw plaats voor jou gehangen en hij heeft daar jouw zonden betaald. Hij deed dat voor jou. Dit is het genadegeschenk van de vergeving van zonden. En hoe krijg je dat? Door geloof. En als je daar voor het eerst in je leven op gereageerd hebt, dan ontvang je vergeving, dan word je vrijgesproken, dan word je gerechtvaardigd en is er vrede in je hart. It is well with my soul. Het bloed van Jezus heeft mij gereinigd. Dat is de ene kant. Dat is dat geschenk uit genade wat voor jou is gedaan. Dat doet nog niets in jou. Dat is eigenlijk een vrijspraak in de hemel. Toen John Bunyan dit ontdekte, die ketellapper. Misschien heb je dat verhaal wel eens gelezen met je ouders. Van die christenreis. Toen hij dit ontdekte, hij worstelde met zijn zonde. Hoe kan ik ooit rechtvaardig zijn voor God? Hoe kan ik voor God verschijnen? En toen zag hij ineens, de Heer Jezus zit in de hemel. Hij heeft het op het kruis volbracht. En toen riep hij het uit, mijn gerechtigheid is in de hemel. God is tevreden met mij, omdat God tevreden is met Christus. En als God tevreden is met Christus, en ik tevreden ben met Christus, dan is God tevreden met mij. Dit is de bevrijdende boodschap van de liefde van God en de gerechtigheid van God, die je aangeboden wordt, zonder tegenprestatie. We moeten nu niet zeggen, nee, dat zal alleen blijken uit je leven. Als je eerst nog dit en eerst nog dat en eerst nog dit. Dan ga je eigenlijk weer een soort stationengeloof van maken. Nee, de radicaliteit van het evangelie is, je bent een zondaar, je bent onderweg naar de hel. En je hebt het ook verdiend. Maar Christus is voor jou aan het kruis gegaan en de liefde van God. God wil niet dat je verloren gaat. God houdt van je. Kom en leef. Ontvang het evangelie. Dat is de ene kant. Christus voor ons. Ik weet niet of dit voor jou nog een wonder is, maar toen ik dit op mijn 20ste levensjaar als jongen uit de reformatorische kerk voor het eerst begreep. Ik was op de slaapkamer, ik woonde nog bij mijn ouders thuis, aan de voorkant van mijn ouderlijk huis, op een donderdagavond toen ik het voor het eerst begreep. Ik hoorde een preek van een oude dominee die sprak over Filippenzen 4 vers 13. De tekst eigenlijk in een ander verband, maar hij had het over Christus die mij kracht geeft. En toen sprak hij aan het eind van zijn preek over Christus is een gevende Christus. Ouderwetse dominee met ouderwetse woorden, jongens en meiden. Maar ik kon het net begrijpen. En hij zei, wat ik eigenlijk wil zeggen is, de Heer Jezus geeft zo graag. Hier is het. Toen ik dat voor het eerst zag, toen heb ik de gordijnen van mijn kamer dicht gedaan. Toen ben ik op mijn knieën voor mijn bed gevallen. En heb ik voor het eerst in mijn leven gezegd, niet, Heer Jezus, wilt u mij vergeven? Heer Jezus, mag ik een kind van God zijn? Toen heb ik gezegd, Heer Jezus, dank u dat ik ben vergeven. Het is een cadeau. De ene kant van het kruis. En Paulus zegt, nu ga ik jullie nog een andere kant vertellen. En misschien denk je nu, ja kijk, dit is het allertje onder het gras. Je wordt met de genade en de liefde de kerk ingelokt en je zit goed en wel in de kerkbank en dan moet je vervolgens weer aan de slag. Nee, Paulus zegt, je hebt niet één cadeau ontvangen, let op, maar je hebt twee cadeaus ontvangen. Het is dus niet het tweede moet bewijzen dat je het eerste hebt ontvangen. Zo wordt het vaak gepreekt. Als je echt een kind van God bent, dan zal het blijken in je leven hoor. Ja, dan ga je toch weer rekenen. Ga je toch weer meten. Ga je toch weer werken. Ga je toch weer bewijzen. Nou, dat botst met het karakter van de genade. Stop daarmee. Deze tekst zegt, Je hebt niet één geschenk ontvangen, maar twee. Het kruis heeft twee kanten. Christus voor ons, maar er is ook iets in je gebeurd. Zie je dat? Dat is het tweede deel van de tekst. Vers 14. Dat één voor allen gestorven is. En dus zijn zij allen gestorven. En dan komt die vers 15, de implicatie. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen, voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Waar het eerste zegt, kom en leef, zegt de tweede, kom en sterf. En dat is een geschenk. Dat je niet in je oude natuur hoeft door te modderen. Dat God niet zegt, ik heb je vergeven, en dan moet je in je leven maar kijken hoe je een beetje tot eer van God leeft. Doe je best maar. Lees je Bijbel, ga naar de kerk, strijd tegen de zonde. Nee, God zegt, ik geef je een tweede cadeau, wat jou helpt op het terrein van de heiliging. Wat je kan helpen, niet alleen om vrijgesproken te worden, dat is de eerste kant van het kruis, maar ook om vrijgemaakt te worden. Niet alleen om gerechtvaardigd te zijn, maar ook om geheiligd te worden. Zodat je een levende getuige wordt en kan leven in overwinning. Daarmee bedoelen we niet zonderloze overwinning. Dat is niet wat we bedoelen. Wees een beetje realistisch. Kijk naar je eigen leven. Maar we bedoelen wel dat we groeien. Steeds meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. Je bent gestorven. En daardoor sterf je. Je bent dood. Je oude mens, je oude bestaan, wat getekend werd door de zonde, is gestorven. En daardoor leer je jezelf houden voor dood. Weet je wat Paulus zegt? Hoor je de bevrijding? Je bent niet verplicht aan het vlees, om naar het vlees te leven. Zie je dat het een cadeau is? Het vlees zegt, leef volgens de verlangens van het vlees. Paulus zegt, nee. De oude mens is gekruisigd. Je bent niet meer verplicht om naar hem te luisteren. En eerlijk is eerlijk, als jonge christen, en trouwens ook als je al langer onderweg bent, kan de strijd tegen de zonde je soms wel moedeloos maken. Dat zie je niet altijd op zondag in de samenkomst. Dan zitten we er goed bij. Maar als je met elkaar spreekt in de kring, of eens met een broeder of een zuster een wandeling maakt, dan komen die dingen soms natuurlijk wel naar boven. Dat we het best wel taai vinden. En begrijpelijk, om tegen de zonde te strijden en slechte vleeselijke patronen te vervangen voor patronen die passen bij het koninkrijk van God. Het vlees is een zware meester. Ik hoorde ooit een voorbeeld, dat vind ik een prachtig voorbeeld, daar heb ik ook een plaatje van, dat is de volgende. Je zou een christen kunnen vergelijken met een boot, een schip. En die boot, daar vaart een slechte schipper op. Die is gekaapt. En daar zit een slechte schipper op. Je ziet hem rechtsonder met die hoed op en die gebonden handen. Die stond eerst aan het roer daarboven. Die heeft het schip gekaapt en die neemt het schip mee naar gevaarlijke golven. En hij wil het schip ten diepste naar de ondergang brengen. Maar dan komt er een redder aan boord. Die redder zie je daar bovenaan staan. Dat wordt een nieuwe schipper. En wat doet hij? Hij neemt de oude schipper gevangen. Hij bindt hem aan zijn handen en voeten. En dan gooit hem in het ruim. Hij moet daar blijven. Hij heeft geen recht van spreken meer. Hij is onttroond. Maar wat gebeurt er nu? Die oude schipper, zie je hem daar zitten? Die streekt telkens zijn kop uit het raam. Door die tralies wringt hij zichzelf heen. Met die gebonden handen. En hij roept die matrozen toe. Die kant op. Hij blijft instructies geven. Want hij stopt niet. Totdat hij straks, als ze in veilige haven zijn, definitief van boord gekieperd wordt. En niets meer heeft te zeggen. En definitief verdwenen is. Hij is nu gebonden. Hij is onttroond. Maar hij roept nog. En die argeloze matrozen, zie je daar staan, jongens en meiden. Die moeten leren luisteren naar die bovenste schipper. En niet naar die oude schipper. En weet je wat de bevrijding is van het kruis, lieve mensen? Romeinen 6 zegt, jullie hoeven niet meer naar die schreeuwlelijke te luisteren. Hij heeft geen recht van spreken meer. Zijn rechts grond is hem afgenomen. Op het kruis is hij ontroond. Hij is met Christus gekruisigd. Wat een bevrijding. Wat is dan het stervende leven? Dat je leert luisteren naar de nieuwe schipper, naar de nieuwe Heer. En dat je die innerlijke roep leert negeren. Dat je je daarvoor, zo zegt Romeinen 6, dood houdt. Klinkt nogal zwart-wit, maar dat helpt wel om het te begrijpen. Misschien zeg je, ja, ik zie hem zitten, die man daar rechtsonder, dat is de duivel zeker. Nee, dat is niet de duivel. Dat is de oude mens. We hebben het niet over de duivel. In Romeinen 6 gaat het over ons zondige ik, ons zondige ego, mag je ook zeggen. In het ruim, aan het kruis. En hij manifesteert zich alsof hij nog de baas is. En heel graag roept hij jou als matroos toe, die kant op. En dan roep je, ik ellendig mens. In mij zit een kwade schipper. Maar je mag, als je beseft dat die oude mens is gekruisigd. En daar een nieuwe Heer het voor het zeggen heeft. Zie je hem staan, daar bovenaan? Die goede Heer. Die je leert leven in de gerechtigheid, die het overwonnen heeft, dan mag je roepen, ik dank God door Jezus Christus dat ik meegekruisigd ben. Onthoud dat je alleen kunt zondigen als de duivel het voor elkaar krijgt jou via je oude natuur te laten optreden. Ga ik nog een keer zeggen, je kunt alleen zondigen als de duivel het voor elkaar krijgt dat je via je oude natuur optreedt. En wat is het geheim? Dat je steeds meer mag leren. Dat is natuurlijk een levenslang proces. Van vallen en opstaan. Ik ben met Christus gekruisigd. Mijn oude mens, die wil regeren, is het recht ontnomen. En ik hoor een nieuwe meester toe. Zodat je op het kruis blijft. Nou, nu even naar de praktijk. Ik vind dit soms wel moeilijk, jij niet? Toen ik dit voor het eerst begreep, vond ik het wel heel bevrijdend. Maar de praktijk, want die stem van die oude mens, die oude schipper, die is soms zo luid in mijn oren. Heb jij dat ook? En ik moet leren om hem voor gekruisigd te houden. En hem niet van het kruis af te laten komen. Mijn tong gekruisigd, niet mijn gelijk halen. Eerst luisteren en niet gelijk mezelf verdedigen. Als je je tong kunt beheersen, wanneer alles in je schreeuwt, dan heeft het kruis in je leven kracht. Je vleeselijke denken gekruisigd. Het kruis in mijn portemonnee, mijn tijd, mijn huwelijk. Richting mijn vijanden. Als je lief hebt wie nooit naar jou lacht, dan heeft het kruis in je leven kracht. Niet voor mezelf leven. Het stervende leven. Mezelf verliezen. Mezelf verloochenen. In het Engels, to give up yourself. Niet meer ik, volgende plaatje. Maar Christus leeft in mij. Spreek, Heer, mijn trotse ik. Geef dat ik door mijn knieën ga en leef dankzij een blik op Christus die stierf op Golgotha. En wat nu als het misgaat, zeg je? Wat nu als ik toch naar die schipper luister en mijn vlees eigenlijk de overhand krijgt? Beleid je zonde. Ontvang opnieuw die geweldige waarheid dat Christus voor al je zonden is gestorven. Maar keer ook weer terug naar die nieuwe positie van gekruisigd te zijn. Je staat 's morgens op uit je bed en je zegt niet alleen, dank u wel Heer Jezus dat u mijn zonde hebt vergeven. Maar je gaat ook zeggen, dank u wel dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. En dat ik niet meer verplicht ben om naar het vlees te leven. Ik wil vandaag door de kracht van de Heilige Geest in die nieuwe werkelijkheid wandelen. Help me, Heere God. Dan leid je het opstandingsleven. En dat is een mooi leven. Misschien klinkt het voor jou wel een beetje zwaar, hè? Als je naar die kastanje kijkt, dat stervende leven. Maar ik zou nu tegen je willen zeggen, daar word je niet minder mens van. Maar daar word je meer mens van. Steeds meer zoals God je bedoeld heeft. Zoals hij je naar het beeld van hemzelf geschapen heeft. In de praktijk betekent dat. Want we moeten het wel praktisch maken. Zoals Paulus het praktisch maakt en de Heer Jezus het praktisch maakt. Dat je een leven leidt. Volgende dia. Nog eentje verder, sorry. Van zelfverloochening. Matteüs 16 vers 24. Niet mijn eigen belang centraal. Je ego loslaten. Trots. En zelfhandhaving afleggen. Niet je gelijk halen. Vind je dat soms ook moeilijk? Onrecht gebeurt. Eerst luisteren. Voordat je spreekt. Soms schreeuwt het van binnen. Je ego loslaten. Niet meer ik. Maar Christus. Een liefdevol leven. Efeze 4. Van vergeven. Geen wrok of zelfmedelijden toelaten. Geen slachtoffergedrag. Geen ongelijk. Geen leren ongelijk te lijden. Sterven aan je controledrang. Niet forceren of manipuleren om je plan gedaan te hebben. Ik heb een sterke mening over hoe het moet zijn en ik wil graag dat het zo gaat. Omdat je zegt, nee heren, niet mijn wil. Ik kan niet alles met mensenkracht naar mijn hand zetten. Ik wil sterven aan mijn controledrang. Dat het in mijn gezin of in mijn bedrijf of in de kerk precies gaat zoals ik zou willen. Daardoor ga je manipuleren en forceren. Kan je soms ook meemaken in je gezin met de opvoeding van je kinderen. Moet een beetje voorzichtig zijn, onze oudste is 15. En ik ben heel dankbaar voor de relaties die we met onze kinderen hebben. Maar wat ik wel zie in de gemeente, en ja, ook wel in ons eigen gezin. Je kan soms zo'n idee hebben van hoe je kinderen zouden moeten worden. Je hebt gewoon een soort plaatje in gedachten. En als ze jong zijn, dan modelleer je ze en dan dresseer je zo en dan... Je geniet er bijna van dat ze kopietjes van jezelf zijn. Maar God gaat dat niet toelaten. En er gaan situaties komen dat je beseft als vader of als moeder. Het lukt niet. Ik moet loslaten. Ik moet mijn kind in de handen van God geven. Ik bedoel niet alles laten vallen. Zo, laat maar doen. Nee, loslaten betekent... Niet meer ik heb de controle. U, Heere God. U moet het doen. Ook volgens uw plan. En daarbij wil ik vertrouwen dat u het leidt naar de raad van uw wil. Ook als het moeilijk is. En dat leidt uiteindelijk tot innerlijke vrijheid. Dat je niet wordt gestuurd door angst. Of macht. Of status. Of dat je leeft voor de goedkeuring van mensen. Nee, het gekruisigde leven betekent ook dat je kunt leven zonder het applaus van mensen. Dat je leeft voor God en voor zijn goedkeuring. En dat kan soms zo'n pijn doen. Als je jarenlang aan iets lijdt waar niemand oog voor heeft. Als je jarenlang strijdt in je huwelijk, je man of vrouw dichtbij te houden. En dan nooit eens iemand zegt, ik zal op dat punt voor je bidden. Als je jarenlang in de kerk of in de maatschappij je taken volvoert op de achtergrond. En mensen op de voorgrond altijd de credits krijgen, de pluimen krijgen. En jij een stille strijd voert alleen. Dat je zegt, niet ik, maar Christus. Dat maakt je vrij. En dat maakt je ook een mooi mens. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Nu kan er iemand hier zijn. We zijn bijna rond. Ik sluit zo af met die persoonlijke waarheid heel kort. Nu kan er iemand zijn die zegt, ik heb vanmiddag geprobeerd om te luisteren. Volgens mij hebben we in de kerk vanmiddag een pleidooi gehoord om jezelf te haten. Klopt dat? Jezelf te kleineren. Jezelf te minachten. Als dat je conclusie is, dan zou ik je vanmiddag willen zeggen, dat is niet de boodschap. Er zijn godsdiensten waar dat heel groot is, hè? Dat je jezelf kastijdt en jezelf minacht. Het kan bijna een soort Oosterse woke-religie worden. Het gaat er in het christendom, dit is zo bevrijdend, niet om jezelf te kleineren. Of om jezelf pijn te doen. Het kruis staat niet voor zelfhaat. Maar het staat ervoor om te doden wat niet Christus is. Zodat dat wat Christus is in ons leven tot bloei komt. En je veel meer de man of vrouw wordt die God bedoeld heeft. Tim Keller noemt dit bevrijd worden van jezelf. Daarmee bedoelt hij bevrijd worden van die zondige pretenties in je leven. Hij zegt, dat vind ik zo'n mooie quote. Hij zegt, echte nederigheid, of in de term van vanmiddag, het gekruisigde leven, is niet slecht over jezelf denken. Het is steeds minder aan jezelf denken. Dat is bevrijdend, hè? En eerlijk is eerlijk, dat zijn ook de mooiste mensen. De mensen die kunnen luisteren. Die mensen die op God gericht zijn en op de ander. En hun eigen belang niet voortdurend naar boven duwen. Van, hé, ik ben er ook nog. Zie mij, kijk mij. Maar mensen die, ja zeg je, dat zijn mensen die zichzelf haten. Nee, dat zijn niet mensen die zichzelf haten. Dat zijn mensen die zichzelf leren vergeten. Omdat ze bevrijd zijn. Omdat ze een aanvaarding in God gevonden hebben. Omdat ze door God geliefd zijn. Omdat de armen van de goede herder om hen zijn. Roepen ze niet meer heel de tijd. Ik wil de armen van anderen om me heen. Ik heb ze nodig om iemand te zijn. Je hebt je voldoening in Christus gevonden. En ook dat is een proces met vallen en opstaan. Dat leer je niet op zondagmiddag in de kerk. Dat leer je op maandagmiddag in het leven. Soms door hele crisiservaringen heen. Bevrijd te worden van jezelf. Steeds minder aan jezelf denken. Zodat het grote gebod werkelijkheid wordt. God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Ik vind het, ook in de gemeente als ik mensen tegenkom. Ik vind het soms zo verademend als je gerijpte christenen tegenkomt. Die dat geleerd, die hebben een knak gehad in hun leven. Een knak. Daarmee bedoel ik, ze beseffen, not me, niet mij, maar Christus. En die worden bevrijd om God en anderen te dienen. Ja, dit wil ik wel graag leren. Dit wil ik echt graag leren. Ik laat dat zondige leven maar onder de aarde gaan. Het is geen verlies hoor, als je zondige ik sterft. Er is niks mee verloren, lieve mensen. Hoef je nooit meer op te graven volgende week als het in het watergraf gaat. Lekker laten liggen daar. Laat het maar sterven. Er komt iets nieuws. Dat is eigenlijk de volgende preek. Dat is het opstandingsleven. En dat opstandingsleven is het bevrijde leven. Dat is een leven met vrucht voor God. Geen perfect leven, dat komt straks. Maar wel een leven voor God en voor anderen. En deze wereld, lieve mensen, heeft deze mensen nodig. Want de wereld roept zelf, zelf, zelf. Zelfs in de kerk hoor je het. Al die zelfwoorden zijn in de theologie van de kerk gekropen. Het evangelie is een soort welzijns- en wellnessboodschap geworden. Alsof jouw grootste probleem is dat je jezelf niet kan aanvaarden en dat je in de kerk hoort, je mag jezelf aanvaarden. Dat is het evangelie. Natuurlijk hebben wij problemen met onszelf door de zonde, maar ons grootste probleem is dat we een probleem met God hebben. En de boodschap van het kruis is dat Jezus is gekomen, niet primair om jou te leren jezelf te aanvaarden. Dat is een bijproduct. Het hoofdproduct is dat God jou in Christus kan aanvaarden als zijn kind. En dat is het wonder. En als je dat leert verstaan, weet je wat de bijvangst is? Dat je ook zelf op je plek komt. Dat je mag leren, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Lieve mensen, dit is een persoonlijke waarheid. Ik ga in de laatste 2 minuten tot je hart spreken, als je het goed vindt. Dit is zoiets moois. Als je besluit om jezelf te verliezen, het is echt een besluit. Als je weerstand biedt aan je zondige ik. Als je de kracht van het kruis toelaat in je leven. Dan vind je daar je hoogste vreugde. Het is soms pijnlijk. Want die oude mens sterft een weinig dappere dood op het kruis. Zie je hem daar zo hangen? De kruisiging was bedoeld om zo langzaam mogelijk en zo pijnlijk mogelijk iemand te laten sterven. Zo is Christus gestorven en zo sterven wij langzaam, taai, weinig dapper met hem. Als je besluit om jezelf te verliezen. Ruik je in dit thema iets van de geur van de Heer Jezus? Hij die geen zonde gekend heeft. Maar in zijn leven. In Nazareth begonnen. Zijn bediening in het noorden. In Capernaum geweest, Lucas 4. En je ziet in de evangelie dat Jezus richting Jeruzalem beweegt. En Lucas 9 zet hij zijn gezicht om naar Jeruzalem te gaan. En in Matthäus 16 zegt hij, de zoon des mensen moet gekruisigd, moet overgeleverd worden. En uiteindelijk in Gethsemane, als hij worstelt met de prijs van het kruis, die hij trouwens niet verdiende, maar jij en ik. En Petrus zegt, dit zal u geenszins geschieden. Zegt hij, zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, niet drinken? Ik zeg je vanmiddag, die beker hoeven wij niet te drinken. Ons kruis is een heel ander kruis. Jezus heeft de prijs betaald. Op hem is de toorn van God uitgegoten. Op jou rust de toorn van God nooit meer. Halleluja! Maar de vraag is, zou je een beetje op Jezus willen gaan lijken? Wie wil er worden als hij? Wie wil het karakter van Christus, de geur van Christus, in zijn leven meedragen? Als ik vanwege het volgen van Jezus niet begrepen word, misschien word veracht. Als ik anders durf te leven dan de wereld om mij heen, dan heeft het kruis in mijn leven kracht. In een wereld waarin iedereen maar doet wat hij wil, maakt de gekruisigde kerk verschil. Heer, help ons onszelf te verliezen, om de hoogste vreugde te vinden in u. Het is echt het bevrijde leven. Hier breekt echte christelijke liefde door schijnvroomheidsliefde. Hier breekt echte vroomheid door schijnvroomheid heen en krijgt het christelijk leven kracht. De kracht van het gekruisigde leven. Van hen, zegt Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ik verlang ernaar in mijn leven. Minder van Leander, meer van Jezus. Jij ook? Ik wil onder de ander. De beste plek om dat te leren is je huwelijk trouwens. Leuk hè? Mooi! De oefenplaats van het kruis. Ik wil geven en niet nemen. Ik wil vergeven en niet wreken. Ik wil zwijgen en niet spreken. Ik wil overgeven en niet controleren. Ik wil vertrouwen en niet manipuleren. Ik wil de geest en niet het vlees. Ik wil Jezus voor mij, maar ik wil ook Jezus in mij. En daarom het kruis. Wat moet ik dan doen? Geloof de waarheid dat je gestorven bent. Ontvang de rouwkaart van de oude mens. En prik hem op je prikbord. Ik ben met Christus gekruisigd. Reken ermee. Zullen we dat deze week doen in onze stille tijd 's morgens? Dank u dat u voor mij gestorven bent, Heer Jezus. Maar dank u dat ik met u gestorven ben. Dat ik in een nieuwe positie ben. En leef dit leven. Vraag God je situaties in je leven aan te wijzen. Gewoon heel praktisch. Onderweg. Voor het stoplicht. In je huwelijk, met je kinderen, op het werk. Dat God je als het ware op de schouder tikt en zegt, nu kun je het kruis in je leven laten werken. Ik vind het wel een spannend gebed, jij ook? Ik wil het wel. Ga je mee? Ben je erbij? Bij de menigte die leeft onder het kruis? Ik stel voor dat we stil worden. En ik wil je vragen om in de stilte hier even met de Heer Jezus over te spreken. En dan zal ik daarna voor je bidden. Thank you.